Dag, ik ben Jeanette Badhoorn en jij staat op het punt om vrijheidsondernemer te worden door naar deze podcast te luisteren. Als bedenker van het merk Vrijheidsondernemer, auteur, mastermind expert en online ondernemer praat ik over verdienmodellen, ondernemerschap, geld, mindset en persoonlijke ontwikkeling. Hier vind je geen oppervlakkige bla bla gesprekken en ik doe niet aan hypes. Deze podcast is een combinatie van jarenlange ervaring, ondernemerskennis en identiteitscoaching. Om jou te laten zien dat succes ook voor jou mogelijk is. Als je meer vrijheid en omzet wilt, als je wilt groeien als mens, als je oprecht en authentiek bent, dan is deze podcast voor jou. Ik ben blij dat je luistert. Remote workers en aanvulling voor jouw eigen team. Hoe doe je dat nou, een teamlid op afstand? En hoe zorg je dat je de goede mensen inhuurt? En hoe ga je om met cultuurverschillen of tijdverschillen of wat dan ook? Deze aflevering heb ik opgenomen met Sander Dales. Zijn bedrijf heet Shore Teams en hij is al jarenlang gespecialiseerd in remote work. Zijn hele team werkt nearshore en offshore. Ik heb allemaal begrippen geleerd, allemaal heel leuk. Maar we praten natuurlijk ook vooral over, ja, hoe doe je dat nou, je eerste teamlid aannemen? Hoe zorg je dat iemand succesvol gaat zijn in die rol van teamlid? Dus hoe pak je dat aan? Ik heb Sander ontmoet in Lissabon met de Web Summit. En we praten ook over, en dat is denk ik heel leuk als je ook naar conferenties gaat. We praten over een strategie als je naar conferenties gaat. Dus wat is zijn strategie? Ik vul het ook aan met, oké, wat was mijn doel, mijn strategie geweest om daar naartoe te gaan? En hoe succesvol is dat dan? Dus dat is denk ik ook leerzaam, want je moet nooit de dingen zomaar doen. Je hebt altijd een strategie, om het zo te zeggen. Dus ik wens je ontzettend veel plezier met deze aflevering. En heb je nog nooit met een teamlid gewerkt? Misschien is dit jouw sign om je eerste teamlid te gaan zoeken en taakjes uit te gaan besteden. Dus ik wens je veel plezier. Yes! Ik begin altijd met yes of hey of wat dan ook. We zijn weer live. We zijn er weer. Sander, welkom.
Dankjewel.
In de Vrijheids Ondernemers Show, in de podcast. Voor de mensen die alleen maar luisteren en geen video erbij zien. Ik praat vandaag met Sander Dales van Shore Teams. Wij kennen elkaar nog niet zo heel goed. We hebben elkaar ontmoet in Lissabon een paar weken geleden bij de Web Summit.
Ja.
En we beginnen gewoon eens bij jou, als in, wat maakt, en dan mag je gewoon je eigen interpretatie zeggen, wat maakt dat ik jou heb gevraagd als gast voor deze podcast? Heb je daar een beeld van?
Ik denk dat ik met de ervaring die ik heb in de afgelopen 20 jaar ongeveer, ongetwijfeld voor de luisteraars en mensen die meekijken, misschien een waardevolle inzicht in ieder geval kan delen.
En op welk stuk? Wat is je specialiteit?
Als je kijkt naar wat wij nu doen en waar ik denk de afgelopen 20 jaar in heb gezeten. Niet helemaal altijd in hetzelfde, maar ik heb altijd in de technische hoek gezeten, altijd digitaal.
Ja.
En zeker de laatste jaren gespecialiseerd in het werken op afstand. Dus eigenlijk al voor corona aan. Waren wij eigenlijk hier al mee bezig en hebben wij ook een eigen team en dergelijke dat allemaal op afstand werkt. Dus daar zitten wij volledig in en ik denk dat daar de toegevoegde waarde ligt voor iedereen die daar interesse in heeft of meer over wil weten of wil weten hoe dat werkt.
Ja, remote work. Want wat wij nu doen, weet je, ik zit nu nog op Gran Canaria, jij zit gewoon lekker thuis. Wij vinden dit volledig normaal dat we dit doen. Ja,
ja.
Kom jij nog vaak mensen tegen die gewoon eigenlijk geen benul hebben wat jij vanuit jouw studeerkamer thuis allemaal in de wereld zet? Dat je dat gewoon echt moet uit gaan leggen?
Vaker dan je denkt. Ja, vaker dan je denkt. Ja. Kijk, voor mij is dit wat we nu doen, is ultieme vrijheid. Als je het hebt over vrijheidsondernemers, dit is wat mij betreft ultieme vrijheid. Want wij kunnen, ze vergelijken ook wel eens met digital nomads. Ik heb 4 kinderen, ik ben geen nomad, dat kan niet.
Nee,
want die gaan naar school en weet ik wat. Maar jij zit nu op Gran Canaria. Ik heb in het verleden ook wel bijvoorbeeld, dan zat ik een maand in Hongarije en dan nam ik 2 weken vakantie in het werk, was ik aan het werk. En die mogelijkheden heb je als je op afstand kunt werken, als je de boel zo inricht dat iedereen op afstand kan werken, ja, dan creëer je eigenlijk heel veel vrijheid over de hele wereldwijd. Want dat is hoe wij het in ieder geval doen, zelf ook met ons eigen bedrijf. Ik denk dat heel veel mensen snappen nog niet helemaal wat je dan vanuit zeg maar één plek in je eentje kunt doen. En sommigen zeggen, is dat dan niet saai zonder collega's? Nou, alles behalve, maar goed, daar komen we straks misschien nog wel op. Want er zijn echt genoeg alternatieven dat het juist heel leuk maakt.
Ja, ja. Ik herken het helemaal. Ik roep ook heel vaak, als ik mijn internet heb, weet je, dan kan ik alles doen wat ik wil doen. En soms is het even gedoe met tijdzones, maar als ik mijn internet heb.
Ja.
Wanneer is jouw fascinatie voor remote work begonnen? Want jij zei, voor de pandemie hadden we daar al een business in.
Ja, ik ben ooit begonnen in de reissector. Dus ik hield eigenlijk al van... Ja, ik ben ooit begonnen in de reissector. Ja, dus, ja. En dat was in 2004, 2005. En altijd snijvlak, internetmarketing, IT-ontwikkeling en in dit geval was het dan reizen, omdat het gewoon leuk onderwerp is. En een tijd lang ingezeten en heel veel technische dingen zelf ontwikkeld. Samen met mijn compagnon. En gewoon mensen in dienst gehad. En we hadden grote touroperators uit Nederland. Dat waren onze klanten. En die zeiden gewoon, kunnen jullie die technische ontwikkelingen die wij hadden, kunnen wij die doen voor hun? Of kennen wij partijen die dat doen? En toen hebben we op een gegeven moment hebben we dat losgekoppeld. En hebben we gezegd, nou, misschien moeten we dit apart aan gaan bieden. Een apart bedrijf. Dat is een apart IT-bedrijf geworden. Mm-hmm. En deden we de eigen ontwikkeling. En toen hebben wij... We liepen tegen capaciteitsproblemen aan. En toen hebben we zelf ervaring opgedaan met het werk op afstand. En dat noemen ze dan, als het in, laten we zeggen, op 3 tot 4 uur vliegen is, laten we zeggen Europa, noemen we dat dan nearshore. En als het verder weg is, noemen we dat offshore. Dus dat is bijvoorbeeld Azië. Ja, maar dat kan ook, dat kan ook Afrika of Zuid-Amerika zijn. Vaak zie je dat als bestemmingen, zeg maar. En we hebben ervaring opgedaan met beide. Dus zowel dichtbij als ver weg. We hebben positieve en negatieve ervaringen opgedaan. En vooral door de... ik zou zeggen, door een negatieve ervaring kwam er eigenlijk achter van, ja, weet je, dit kunnen wij beter. We kunnen dit beter doen. En we zijn daar, zeg maar, toen verder in gaan verdiepen en gaan kijken, hoe kunnen we dat nou goed voor elkaar krijgen? En hoe kunnen we dat onder de knie krijgen? Want de vrijheid en de mogelijkheid tot het reizen, nogmaals, ik ben met kinderen wordt dat dus lastig, maar de vrijheid die je daarmee creëert, die was voor ons, ik denk eigenlijk het belangrijkste. Wij werken nu samen met een heel veel partners die voor ons een heel stuk werk als het ware wegnemen. We zijn als een soort broker. En daarmee creëren we voor onszelf de vrijheid. Ook als je kijkt naar onze eigen mensen die voor de organisatie werken, die kunnen tegenwoordig vanuit overal zitten en vanuit overal werken.
Ja, precies. Kun je eens wat, want ik ken heel veel van mijn klanten ook, maar ook, ik denk ook heel veel mensen die luisteren, die willen heel graag met een team gaan werken, die met een eerste teamlid op afstand. Hè? Die hebben geen kantoor, die willen geen kantoor, dus die willen met iemand gaan werken. Ja. Kun jij eens een 5 tips en tops noemen? Dus dingen die sowieso waar je op moet letten, maar ook van, oh, let op, hier zou het mis kunnen gaan, of dit hebben wij meegemaakt.
Ja, genoeg. Ik kan wel meer dan 5 opnoemen. Ik zou zeggen...
Een beetje positieve dingen, maar ook wel...
Nee, maar het zijn niet alleen valkuilen. Het zijn dingen die ik aan zou raden om te doen en waardoor je het beste resultaat kunt krijgen. Kijk, ik denk namelijk, want iedereen wil gewoon goed van start gaan. En ik denk dat belangrijk bij het vinden van zeg maar, remote talent, gewoon mensen die op afstand wat voor jou kunnen doen. Laten we als voorbeeld nemen Upwork. Kijk, wij richten ons op teams en wij richten op IT. Dus normaal gezien, als jij wat meer mensen nodig hebt en je hebt IT'ers nodig, in welke rol dan ook, dan komen wij hier aan bod. Ja. Maar goed, wil jij wat voor andere rol dan ook, en het is één rol bijvoorbeeld, het is niet per se een team, en het is een eerste opstap. Wat je zou kunnen doen is, dan ga je bijvoorbeeld naar, wij hebben het er denk ik in Lissabon over gehad, je gaat bijvoorbeeld naar Upwork, upwork.com, mijn tip zou zijn, zet in ieder geval een goede omschrijving, job description zit neer. Wees duidelijk in wat je wil, in wat je verwacht van iemand. Dus een goede job description. Wat ik zelf een leuke vind, je kunt namelijk bij, zeker bij een algemene, als jij een assistent zoekt, een virtual assistant, een algemene virtual assistant, dan krijg je heel erg veel reacties. En dat kan tegen elk tarief, dat begint vanaf $5 tot, nou ja, noem het maar op. En afhankelijk van de locatie waar ze zitten, kan het, nou, zeg maar daar, logischwijs hangt daar de prijs mee samen. Nou, ja. Je kunt heel veel reacties krijgen. Je kunt rustig 100 reacties krijgen. Nou, hoe ga je nou filteren in die 100? Dat is heel moeilijk. Dus wat wij zouden zeggen is, laat ze bijvoorbeeld, dat vind ik zelf een leuke, een video insturen. In plaats van dat ze reageren, dus allemaal hebben ze standaard reacties en dus blijft het nog steeds lastig. Laat ze een korte video. Zeg je gewoon, stuur een video van 2 minuten. Het hangt een beetje van de rol af. Maar als jij wil dat iemand vergelijkbaar is met de Nederlandse mentaliteit. De meeste mensen hier, oh ja, een videootje opnemen. Dat moet bijvoorbeeld kort kunnen. Jezelf even in ieder geval kunnen vertellen wat je doet. En dan weet je gelijk wat voor vlees je in de kuip hebt. En dan weet je ook wie al wel goed Engels kan en wie niet. Want meestal is het natuurlijk in het Engels. En heb je eigenlijk al een eerste schifting. Dan zou ik zeggen, ga in ieder geval met een stuk of wat in gesprek. Ze zeggen wel, hire slow, fire fast.
Ja, maar die schifting, even terug op die video, die schifting begint daarvoor al, want niet iedereen gaat een video opnemen, denk ik.
Nee, zij schiften al zichzelf. En aan de hand van alles wat je krijgt, dus hun reactie plus de video, zou je kunnen zeggen, ik vind dit wel of niet interessant en deze wil ik spreken. En als je die dan gaat spreken, dan zou je die ook daarna, dus dan moet het ook nog een klik zijn, dus dan ga je ze eventjes, dus eigenlijk gewoon net als een interview die je hier in Nederland zou kunnen doen, gewoon een sollicitatiegesprek. Dus bereid die gewoon voor, zorg dat je wat vragen hebt. Laat ze eens niet alleen hun positieve en misschien hun verbeterpunten zien, maar leg ze eens een case voor en vraag ze hoe ze het oplossen. En eens kijken of ze mee kunnen denken, ja of nee. En afhankelijk van waar je op de wereld zit, in Europa zien we dat mensen getraind worden van jongs af aan op school om problemen op te lossen. We hebben probleemgestuurd onderwijs. Dus we krijgen een case en ga maar, hoe ga je dat oplossen? En dan ga je dus, wij leren vragen stellen, we leren zeg maar, zelf oplossingen verzinnen. Als je kijkt naar Azië, daar is het veel meer, wordt men veel meer geleerd hoe je iets doet. Dus daarom zijn ze normaal gezien goed in productiewerk, maar zij zijn minder makkelijk in het vinden van een oplossing of in het stellen van vragen. Dus Azië heeft gemiddeld gezien meer sturing nodig. Dat is op zich niet erg, maar dat moet je van tevoren weten.
Dat moet je gewoon weten. Precies, en dan moet je die ene kandidaat dus ook niet op afrekenen, want dat is ook een cultureel bepaald ding. Ja,
en dat zijn vragen die je kunt stellen. Als je die anders stelt, krijg je bijvoorbeeld een ander antwoord. Normaal gezien, als wij zeggen van, goh, heb je dat vrijdag klaar? In India bijvoorbeeld zeggen ze, ja, hebben we klaar. En als zodra je de telefoon ophangt, dan gaan zij nadenken, oké, ik moet het vrijdag klaar hebben. En dan is het vrijdag en dan denk jij, nou, het is klaar toch? En je hebt nooit wat gehoord. En het is niet dat ze iets kwaads bedoelen, maar het is een cultureel verschil. Dus we moeten iets anders, zouden we dat moeten benaderen. En kijk, wat je zou kunnen doen, zodra je het gevoel hebt, ik heb met een aantal goede gesproken, dan zou je ze ook nog een aantal testen kunnen laten afnemen. Bijvoorbeeld een Engelse test. Er zijn er genoeg online te vinden. Hè? Engelse test of een persoonlijkheidstest. Voor een paar tientjes heb je dat zeg maar gewoon gecheckt. En eventueel zelfs vaardigheden. Als je kijkt naar de ontwikkelhoek waar wij in zitten.
Ja, klopt. Gewoon
coding tasks. Nou ja, dus afhankelijk van wat je ze wil laten doen, zou je dat kunnen doen. Is het nou een simpele taak? Of is het nou een algemene rol? Dan zou ik zeggen, start met één taak. Een simpele taak. Laat die eens uitvoeren. Je hoeft ze niet fulltime contract te geven. En je hoeft geen werk te verzinnen, zodat hij maar aan het werk is. Het is één taak, kijken of hij die goed uitvoert. En als hij die in 1 uur uitvoert of in 5 uur uitvoert in de week, maar hij of zij doet het goed, dan zou je kunnen zeggen, nou, eens even kijken of er wat extra bij kan.
Ja, maar dat
of niet.
Nou is mijn publiek gemiddeld genomen wel op zoek naar Nederlandstalige mensen.
En dan heb ik ook een oplossing voor.
Dan is er, heb je ervaring met Nederlandstalige remote workers?
Zeker. We hebben zelf ook mensen in Suriname zitten.
Ja, Suriname, ja.
En dat spreekt Nederlands. En eerst deden we het helemaal zelf, maar we hebben tegenwoordig werken met een agency. Die hebben wij zelf leren kennen door ons eigen werk. Dat is een jongen die uit Suriname komt. Die heeft zijn eigen agency opgezet. En die faciliteert eigenlijk de mogelijkheid om Nederlands sprekende mensen aan te nemen. En het leuke hiervan vinden wij, we kunnen voor Surinaamse begrippen, of waar dan ook ter wereld, kunnen we een goed salaris geven. Maar voor Nederland is dat nog steeds een schijntje. Ja. Dus beide partijen hebben daar voordeel van. Degene die daar woont, heeft in de lokale economie, heeft hij het goed. En is hij heel blij. En hier denken wij, nou, we kunnen misschien nog een extra iemand aannemen. Of we houden het geld over voor iets anders. Of noem het maar op waarvoor je het anders zou willen gebruiken. Dus, dus dat kan zeker met Nederlands spreken. In Nederland blijft het natuurlijk gewoon een duur geheel. Levensonderhoud is hier gewoon duurder. Maar zodra je over de grens gaat, dan zijn die mogelijkheden. En Suriname is daardoor is daarvoor in ieder geval voor de hand liggend. Nou is het belangrijkste, denk ik, bij Suriname is er wonen, nou, zeg 600.000 mensen of zo. Dus het is niet zo heel groot. De pool is niet zo heel groot.
Nee.
Afhankelijk van wat voor rol je zoekt, als het nou een specialistische rol is, dan zie je vaak dat ze uit Suriname vertrekken. En dat ze zeg maar ergens anders gaan wonen op de wereld om daar met hun succes verder te gaan.
Ja.
Dus afhankelijk van wat voor rol je zoekt. Kijk, als je een algemene virtual assistant zoekt die jou kan ondersteunen met dagelijkse werkzaamheden, kan prima in Suriname.
Ja, precies.
Ik denk dat je daarbij misschien moet beseffen dat ook daar cultuur toch wel wat anders is. Het mooiste is, en ook die ervaring hebben we wel, althans dat is mijn persoonlijke ervaring, als iemand nou in Nederland heeft gewoond, of familie heeft in Nederland, of een iets meer binding heeft met Nederland, dan snappen ze iets meer hoe wij werken. En dat 8 uur is, ik noem maar wat. Ja, en dat als we het af willen hebben, dat het af is. En dat we elke dag bijvoorbeeld gewoon ons werk doen. En opvolgen.
Ja.
Nou, dus, maar dit vult hij er heel snel uit, hoor, met zeg maar...
Nou ja, weet je, en je neemt ze niet aan, dus bevalt het niet. Ja, dan is het, nou ja, sorry, we gaan niet verder. Dat is zo, maar...
Ja,
een vraag. Hoe komt iemand over de schroom van het aannemen van een eerste teamlid, dus een virtual teamlid, hoe komt iemand over die schroom heen? Wat is jouw advies daarin?
Nou ja, in welke zin, hoe bedoel je dat?
Nou, de meeste van mijn klanten, dus, hè, dat zijn ondernemers die graag ook online ondernemer willen zijn, die hebben taken op hun bord liggen, zoals bijvoorbeeld social media of boekhouding, of gewoon dingen die eigenlijk geen core business zijn.
Ja.
Waarbij ik blijf zeggen, joh, je moet een deel, besteed wat uit.
Ja.
Maar ze hebben nog nooit een teamlid gehad. Ze hebben nog nooit op afstand met iemand gewerkt. Dus dat duurt en ze vinden het moeilijk. Ja. En hoe komen ze aan iemand en wat kost dat dan niet? Enzovoort. Hoe kom je over die stap heen om te zeggen...
En niet alleen dat. Ik denk niet alleen dat. Ik denk ook nog dat het is, dan moet ik het uitleggen. En als ik het zelf doe, is het sneller.
Die hoor ik ook vaak.
En dat is ook zo. Ergens is dat ook zo. Maar als jij wil groeien of als jij meer aandacht wil hebben op jouw core business, dan zul je bepaalde dingen gewoon in ieder geval uit moeten besteden. Kijk, een aantal dingen die je zou kunnen doen, naast het feit dat je, wat ik net zei, één taak. Begin eens met één taak. Het is heel simpel. Je zet één taak, een duidelijke omschrijving zet je uit. Je krijgt daar reacties op. Je gaat een aantal gesprekken aan en je laat één iemand één taak uitvoeren. Naast dat je dat doet, kun je voor die ene taak, dat vinden wij zelf een leuke, een set of rules opstellen. Ja, wij noemen dat dan een set of rules. Dat is gewoon één A4'tje waarin je uitlegt wat wel kan en wat niet kan, of hoe het proces werkt en hoe jij dat uitvoert. Ja, dat deel je en dat is de opdracht. Daar binnen blijf je. En naast die dingen zou je nog 2 andere dingen kunnen doen. Oh, misschien 3 andere dingen zelfs kunnen doen. KPI's opstellen. Dus waar reken je nou uiteindelijk? Waar kijk je nou uiteindelijk naar? Wat zijn de key performance indicators? En OKR. Ja, dus objectives en key results. Dus wat wil je wat is nou uiteindelijk je output? Wat wil je nou uiteindelijk? Sommige mensen denken anders en hun processen zijn misschien anders. Maar als jij weet wat de output moet zijn en als jij aan iemand uit kunt leggen, oké, dit is wat ik aan het eind verwacht. Ja, zo moet het eruit zien. Dit is het eindresultaat. Dan kun je natuurlijk wel uitleggen welke stappen er binnen zijn. Maar als diegene die stappen iets anders doet, maar het eindresultaat is hetzelfde, dan zou het natuurlijk niets uit hoeven te maken. Zolang het eindresultaat gehaald wordt. En een ander ding wat ik normaal gezien aan zou raden, mensen zeggen dus wel eens tegen mij van, goh, hier om me heen mis ik dan geen collega's of iets dergelijks. Ik ben groot fan van videobellen. En videobellen is bijna hetzelfde als bij het koffiezetapparaat staan. Je praat met elkaar. Wat wij nog wel doen is, we gaan natuurlijk naar beurzen of iets dergelijks en daar komen we elkaar tegen. En daar komen collega's van mij over de hele wereld mee naartoe. Dus dan zie je elkaar ook. Maar videobellen met mensen die een taak voor jou doen, wat als je wekelijks een half uurtje besteedt aan even met elkaar praten?
Ja. Ja, dus, in plaats van mail, in plaats van Slack, in plaats van Asana, in plaats van...
Het zijn mensen, we werken met mensen. Dus, dus dan kunnen zij ook zeggen waar ze tegenaan lopen. En als jij wekelijks, gewoon vast inplannen, hè? Wekelijks, zo laat hebben wij een meeting. En dan praten we even met elkaar. En dan hoor je de voortgang. Lopen ze nog ergens tegenaan, ja of nee? Kun je feedback geven? Kun je ze helpen? En als je het niet, als je niet bereid bent, zeg maar, om die ene taak die je zelf sneller kunt doen, misschien uit te schrijven en een keer te leren. Ja, op het moment dat diegene het geleerd heeft en snapt wat jij als einddoel graag wil hebben. Hè, dus wat is uiteindelijk de outcome die je wil hebben? Dit is de output. Mm-hmm. Als je dat eenmaal overgedragen hebt, dan ben je kwijt. Dan kan iemand anders het voor je doen. En dan kun je dus weer meer tijd besteden aan datgene wat geld oplevert. Of datgene wat belangrijk voor het bedrijf is.
En dat proces moet je gewoon een keer doorgaan, vind ik. Je moet gewoon een keer...
Heel simpel. Eén kleine taak. Zelfs een simpel voorbeeld. Wij zijn op Web Summit geweest. En ik heb zelf gewoon een aantal foto's gemaakt. En ik heb een aantal filmpjes gemaakt en dergelijke. En we hebben dat naar de editor gestuurd. Maak er maar een filmpje van.
Ja, precies. Dat alleen al. Dat is eigenlijk heel simpel. Ja,
maar dus ook al zou het afhankelijk van wat je natuurlijk door iemand wil laten doen. Maar al zou het een niet relevante taak zijn, want dit is een compleet niet relevante taak. Dit heeft niks met mijn werk te maken. Het is leuk als promotievideo, maar het doet niks echt. Het is eigenlijk een beetje voor interne, voor de collega's, en iedereen vindt het leuk om te zien dat we beelden hebben en iedereen ziet, gewoon een leuke herinnering. Dat is het. En dit kost dan eens een keer, dit is een redelijke video, maar dit kost eens een keer $100. Nou, dat is nog steeds niet heel veel geld, althans. Maar het kan ook voor 50 of voor 25. Dus het is niet die investering, gemiddeld gezien. Ik denk boodschappen doen bij elke supermarkt in Nederland is duurder. Maar als het werkt, dan kun je...
Uiteindelijk moet je ook gewoon kosten hebben als ondernemer. Je moet gewoon investeren in marketing of wat. Je hebt gewoon kosten. We kregen trouwens een hele leuke vraag binnen. Ik lees de vraag ook even voor. Voor mensen die naar de podcast luisteren. Een vraag van Joni. En die ken ik nog van heel vroeger van Twitter. Echt heel lang geleden. Maar die zegt, ik werk vaker een aantal weken vanuit Noordwest-Spanje. Daar hebben we te maken met etenstijd, 's middags en de siesta. Daar beweeg ik me in mee. Dat is goed te doen. Maar hoe doen jullie dat met grote tijdverschillen in verband met overleg en dergelijke? Nou, die grote tijdverschillen, dat herken ik. Hoe pakken jullie dat aan met grotere teams en meerdere tijdzones?
Nou, kijk, ik kan dat vanuit twee kanten als het ware bekijken. Althans, vanuit onszelf en vanuit onze klanten. Want onze klanten, wij bemiddelen daarin. Dus onze klanten hebben eigenlijk vergelijkbare ervaringen. Wij hebben zelf mensen in Suriname zitten. Dat is volgens mij, als ik me niet vergis, nu 4 uur verschil. En in de zomer is dat 5 uur tijdsverschil. Dat valt nog mee. Want als het daar... Ja, dat valt nog mee. Maar we werken ook met de Filipijnen. Dus we hebben ook mensen in de Filipijnen zitten bijvoorbeeld. En dat is bijvoorbeeld 7 uur tijdsverschil. En afhankelijk van of mensen met elkaar moeten zitten. Toevallig had ik gisteren dan met een klant en een partner van ons een afspraak. En de een zit in Australië en de ander zit in India. En wij zitten in Nederland. Je ziet gemiddeld gezien, behalve als het Australië is bijvoorbeeld, dat er echt wel wat overlap zit in tijd. Dus dat noemen wij dan de golden hours. Dat is de overlap in tijd. En in die tijd probeer je in ieder geval samen wat dingen op te pakken. Dus als het Suriname bijvoorbeeld, ik noem wat, 9 uur 's ochtends is. En we willen een daily stand-up hebben. We willen een overleg plannen. Dan zou je dus voor hun 9 uur 's ochtends, dat is voor mij 1 uur 's middags. En als er bijvoorbeeld nog iemand in Azië bij zou moeten zitten, is dat bijvoorbeeld in de avond. En dan hebben we met z'n allen hebben we gewoon een overleg. En dat is dan niet op hetzelfde moment. Maar dat hoeft niet altijd. Kijk, in onze business. En ik denk dat het meeste bij ons niet in brand staat. Ja, dus het is niet zo dat het nu moet. We hebben wel deadlines. En er moet wel iets gebeuren. En we hebben wel, zodra er een nieuwe opdracht binnenkort komt. Bijvoorbeeld bepaalde processen die we willen volgen. En bepaalde deadlines daarin. Maar binnen jou, normaal gezien, als jij 24 uur de tijd hebt, dan kan iedereen op de aarde wat gedaan hebben. Ja. Dus dan maakt het niet meer uit waar je zit. En als je dus wil overleggen, dan maken wij normaal gezien gebruik van de golden hours. En als je kijkt naar mensen in Azië, die zijn echt bereid om bijvoorbeeld 's avonds nog eventjes te werken.
I know. Ik heb wel eens een Indiaanse webdeveloper gehad. Die ging gewoon, die werkte door tot 2-3 uur 's nachts.
Ja hoor.
Europese klanten, die werkte heel lang door. En die sliep dan gewoon voor India's begrippen sliep hij uit. Ja. Maar dan werden wij weer wakker en dan kon hij weer aan het werk. Ja.
Ja, maar dus kijk, het leuke is, we hebben sommige van onze klanten die werken gewoon, die hebben als het ware de teams zo verdeeld dat ze de 24 uur per dag door kunnen werken. Dus
Ja.
in Europa een team, in Azië een team, in Zuid-Amerika een team zitten. En dan kunnen ze eigenlijk altijd doorwerken. En als het ene team klaar is, dan gaat het andere team verder.
En
Dus.
werken jullie ook met projectsoftware? Dat mensen elkaar online ook kunnen vinden
Nou
via.
ja, wij hebben, kijk, intern hebben wij gewoon eigen tools. Wij maken gebruik van de suite van Zoho. Dat is vergelijkbaar, denk ik, als de Google suite. Alleen wij zijn al, ik denk, 15 jaar met Zoho bezig of zo.
Ja,
En we
ja.
hebben dat helemaal zien ontwikkelen. En dat is voor ons ideaal. Maar tegenwoordig met de Zoom of andere communicatiemiddelen kun je natuurlijk de lijntjes in je eigen team gewoon met je eigen mensen heel kort houden. Als je kijkt naar onze klanten, is het afhankelijk van hun eigen interne processen, wat voor middelen ze normaal gezien fijn vinden, of ze nou Zoom gebruiken, of ze nou Skype gebruiken, of ze nou Slack gebruiken om te
Ja,
communiceren.
ja.
Er zijn heel veel tools en vaak hebben zij projectmanagement software, waarmee ze als het ware het project en de stappen daarin kunnen monitoren
Ja.
en de voortgang bij kunnen.
Even terug op, en dit is misschien ook leuk gewoon voor die zelfstandig ondernemer die luistert. Hè, wat ik in het begin zei, we hebben elkaar ontmoet in Lissabon bij de Web Summit. Nou, voor mij was het de eerste keer Web Summit, voor jou niet. Ik vond het nogal druk.
Ja,
70.000
klopt.
mensen. En toch, weet je, allemaal hele leuke contacten weer. Weer leuke mensen leren kennen. Maar jij gaat daar met je bedrijf naartoe en met meerdere mensen. En jullie hebben een hele slimme strategie om binnen die drukte je eigen netwerk ook echt, nou ja, naar je toe te halen, als het ware. Dus gewoon
Ja.
zo effectief mogelijk gebruik maken van, nou ja, van de tijd en de middelen. Kun jij eens schetsen hoe jullie zo'n grote conferentie als bedrijf voorbereiden en
Ja.
wat je eigenlijk zelf al op de planning hebt van hé, zo ga ik het doen, dit ga ik doen, zus ga ik doen, dit ga ik allemaal niet doen. Want
Ja.
dat probeer ik ook uit
Ja.
te leggen, maar het is heel handig als we daar strategieën op hebben.
Ja. Ja, kijk, bij een groot evenement als Web Summit, en zo zijn er meerdere, kijk, 70.000 mensen is heel erg veel. En de eerste keer dat wij er kwamen, ik denk dat het 2017 was, dat was overweldigend. Dat je denkt, oké. Er zijn, ik geloof, 15 podia's die niet meer zijn. Er zijn 3000 sprekers, er zijn
Ja.
70.000, er zijn ontelbare stands, het zijn 5 hallen, het is gigantisch.
Ja.
Je moet wel voorbereid naar zo'n evenement gaan. Het voordeel is dat zij van tevoren best wel een goede planning en dergelijke hebben met wat er komt. En ze hebben een app en dergelijke. Wij vinden het een voordeel als een app, zeker van dat formaat, een evenement, zeker van dat formaat. Een goede app heeft.
App was heel
Wij
goed.
houden ervan. Ja,
Ja.
wij houden ervan. Afhankelijk van het doel. Waarvoor ga je naar het evenement? Wat wil je daar doen? Wil je daar nieuwe mensen leren kennen? Dus wil je daar of zakelijke relaties opbouwen? Wil je daar investeerders vinden of klanten? Wil je daar inspiratie op doen van sprekers? Dus je moet van tevoren beslissen wat je eigenlijk uit het evenement wil
Stap
halen.
1 is definieer je doel.
Ja, wat wil je eruit halen? Want als je er zomaar heen gaat, dan kom je sowieso niet gelukkig terug. Tenminste, niet bij zo'n groot evenement. Dat is lastig.
Nee,
Um,
ja,
uh, kun je nog
dat
steeds
is.
wel leuk hebben gehad hoor, want Lissabon is sowieso leuk. Dus,
Lissabon, sorry. Het eten is sowieso lekker en lekker weer, dus prima. Ja.
precies. Dus dat zijn. Allereerst beslis wat je daar uit wil halen. En als stel je voor dat het sprekers zijn, nou, het is daar. Het is zo groot, je moet echt even alles goed bij langs gaan. En je kunt een planning maken voor jezelf. Oké, dan moet ik daar zijn, dan moet ik daar zijn, dan moet ik daar zijn. Stel je voor dat je bepaalde mensen wil spreken. Dus je wil, nou, zeg maar, noem maar wat, nieuwe klanten aan gaan boren of iets dergelijks. Wat wij vrij snel zijn gaan doen, is vooraf een soort campagne outreach. Ik bedoel, gewoon mensen benaderen via, in dit geval via de app, maar dat zou je ook via LinkedIn kunnen doen. En ik kom zo meteen nog wel op onze laatste strategie, want dat is denk ik een leuke om toe te voegen. Maar een van de dingen die wij, zeg maar, gedaan hebben in het verleden wel, is vooraf mensen die binnen ons profiel passen, dus de positie die ze hebben, zeg maar, het bedrijf waar ze werken, dat soort dingen, dat kun je van tevoren vaak ergens filteren, ergens zien, Wat nou LinkedIn is, sommige mensen zeggen op LinkedIn, ik ga naar dat en dat evenement. Ja, als die binnen jouw doelgroep valt, als een mogelijke nieuwe opdrachtgever, dan kun je die natuurlijk benaderen. Dan wel via LinkedIn of in dit geval via bijvoorbeeld de app. Ja. En via de app kun je zeggen, oké, dit is wat ik doe. Is het interessant om af te spreken op dat evenement? En als je dat maar genoeg doet, en ik denk dat daar de key zit, daar zit de truc, je moet het genoeg doen. Want de conversie, mensen krijgen natuurlijk van andere mensen berichten en noem het dan maar op, de conversie die daar zit, is, je moet niet verwachten dat als jij 4 berichten de deur uit doet, dat 1 zegt ja. Ja, je praat eerder in honderdtallen of duizendtallen. Ja, dus een ideale taak voor iemand in Azië. Ja, als je dan weer terugbrengt naar, wat wil je? Je wil dat iemand in Azië bijvoorbeeld voor jou, $5 per uur, want het is geen dure rol, dit standaard bericht wat jij opgesteld hebt, versturen via de app naar deze groep mensen. Ja, ja. Of aan mensen die voldoen aan dit profiel. Dat kun je allemaal opschrijven en dat kan iemand daar echt heel goed uitvoeren, want we hebben over, daar leren ze hoe ze iets moeten doen. Ja, dus ja. Ze vragen instructies en als die instructies gewoon helder zijn, kunnen ze dat perfect uitvoeren. Dan voeren ze in de 2 weken voor het evenement aan, bijvoorbeeld, stuur je die berichten of laat je die berichten sturen. En dan komen reacties op terug. En de een zegt nee, bedankt, of je krijgt geen reactie. En er zijn er stukken wat die zeggen, ja, doe maar, laat maar praten. Dan weten ze al wat je doet, dus dan is er al een mogelijke connectie. En dan heb je misschien 30 afspraken staan, als je het goed hebt gedaan. Dan heb je 30 afspraken staan, heb je een volle agenda. Of je wilde misschien 50-50, wil wat inspiratie opdoen bij sprekers. En je wil een aantal afspraken hebben staan. En dan krijg je resultaat. En wat wij afgelopen keer onder andere bij Webseller hebben gedaan. En dat was een vinding van mijn compagnon, dat vond ik zelf wel een leuke. Die dacht, als we nou bijvoorbeeld een groep oprichten. In dit geval was het WhatsApp, maar dat kan ook elk ander groep.
Ja.
Ja, het kan ook LinkedIn zijn, of het kan ook, noem alle, Telegram zijn. Er zijn nog meer methodes natuurlijk, afhankelijk van waar je heen gaat en wat je doel is. En daarbij was eigenlijk ons doel niet zozeer handel. Het was eerder gewoon, hoe haal ik nou het maximale uit het evenement? En wat als we een WhatsApp-groep oprichten, waar mensen tips en tricks kunnen delen en in ieder geval zichzelf even kunnen presenteren aan de rest. Als er dan interesse is, dan kan iemand gewoon een privébericht sturen en zeggen van misschien moeten we daar even afspreken. En dat was een onverwachts mooi succes, want we hadden denk ik...
En die hebben jullie getarget of die hebben jullie onder de aandacht gebracht bij alle mensen met een Nederlandse naam in de app?
Nee, het begon eigenlijk, want in dit geval ging het om mensen, om Nederlanders die naar Websummit gingen.
Ja.
Dus dat is dan wat ons bindt. Hè? Nederlanders in de website gaan. En er zijn, ik denk dat we begonnen met, laten we zeggen 20, 30 man of zo, waarvan we eerder connecties hebben gehad van daar. En we dachten, die gaan misschien wel weer heen. Misschien willen die wel in de appgroep. Ik denk dat, en we hebben gewoon gevraagd, joh, als je andere mensen kent, voeg ze maar toe. En dat ging een eigen leven leiden. Ik denk dat we binnen 24 uur zaten op 100 man die in die groep zaten.
En, man-vrouw, hè? Man-vrouw, hè?
Man en vrouw. Ja. Mensen. Ja. Ja, mensen.
Precies.
En ik denk dat tijdens Web Summit zaten er 400 man in. En dat is dan nog wel wat lastiger misschien een beetje in de hand te houden. Want het moet geen commercieel praatje worden.
Maar
ik denk dat mensen, want je leert dan nog zoveel meer van andere mensen. Wat haal je nou uit zo'n evenement? En hoe kun je nou, wat zijn nou handige praktische tips en noem het dan maar op. Dus dat zijn, het was op zich een leuke strategie. Ik denk dat je op die manier in ieder geval direct ook de juiste connecties hebt. Mensen die ik spreek aan, hebt een gelijk leuk contact.
Het is heel proactief en het is heel voorbereidend wat jullie doen. Het is heel erg, we zijn er toch, we willen het beste eruit halen.
Ja.
En ik vond die WhatsApp-groep heel leuk. Weet je nog, want hij bevriest een beetje. Ja, hij is terug.
Ja, ik ben weer terug. Ik weet niet of het aan jou lag, aan mij lag, maar ik ben er weer.
We zijn er weer. Wat ik zo leuk vond aan die WhatsApp-groep, want ik ging er met mijn Britse businessvrienden naartoe, dus ik was met een Britse club. Ik kende wel een paar Nederlanders die heen gingen, maar heel weinig. En op een gegeven moment, ik kwam vrij vlot in die WhatsApp-groep. Ik werd uitgenodigd via de app. Ik denk, ja, leuk, ga ik doen. Ik vond vooral de tips rondom bijvoorbeeld de site-events heel leuk. Van, hé, je kunt hier naartoe, je kunt je hiervoor aanmelden. Er was iets van de Nederlandse, van de RVO. Dat was uiteindelijk voor mij de leukste avond, vond ik.
Was zeker leuk.
De leukste contact opgedaan. En het was natuurlijk ook druk, maar ook gewoon de leukste gesprekken gehad, omdat ik daar eindelijk ook weer online ondernemers tegenkwam. Want ja. Bij heel veel van die andere gesprekken, ja, dat zijn toch hele andere profielen weer. Dus
ja.
Ik vond het heel leuk. Ja, voor de rest, ja, zo'n groep van 400 mensen, dat ontspoort ook af en toe wel eens. Vooral als mensen
gaan. Ja. Vooral als ze s'avonds erop stap gaan en zo, dan duurt het iets te lang berichtjes. Dat vindt niet iedereen even fijn. Dus dan moet je al wel met regels gaan werken en dergelijke.
Ja, dan moet je met regels gaan werken.
En moet je gaan modereren. En dat is niet iets wat wij überhaupt niet voor ogen hadden gehad. En ook niet per se, dat was ons hele doel niet. Maar goed, dat krijg je er dan bij. Ik denk dat achteraf...
Ja, dat wordt dan toch verwacht.
Dat wordt verwacht. Maar uiteindelijk denk ik dat je er heel veel voor terugkrijgt. Niet per se in handel. Het leven gaat natuurlijk niet alleen maar om handel. Maar wel in warme relaties en in gewoon een leuk evenement. Je haalt meer uit.
Want ga eens door met jouw lijstje. Dus eerst is definiëren je doel. Dan tweede is eigenlijk heel proactief mensen gaan benaderen. Als ik het dan even zo... En dat kan niet altijd. En je weet niet bij elke conferentie wie er gaat komen. Maar als je het weet, duik er dan in.
Dan zouden wij zeggen, duik erin. En als het goed gaat, vaak zie je dat als jij goed voorbereid bent tijdens het evenement. En een evenement als Web Summit is natuurlijk gigantisch. Maar die hebben de infrastructuur en eigenlijk alles er wel op aangericht. Of ingericht. Dat je op de juiste plekken al toegangsbadges en dergelijke kunt krijgen.
Ja, klopt. Ja.
Dus,
dat ging allemaal heel soepel.
Ja, en kijk ook bijvoorbeeld over Nederlandse delegaties. Ik stel je voor dat er nog niet zo'n groep is of dat je minder goed kunt voorbereiden. Dan kun je altijd kijken, zijn er nou Nederlandse delegaties, bijvoorbeeld van het RVO, die daarheen gaan, ja of nee? Of WTC organiseert ook wel eens van dat soort dingen. Dus je kunt kijken of je daar bijvoorbeeld mee naartoe kan. Die hebben ook nog wel eens aanbiedingen in die hoek. Dus dan kun je onderdeel uitmaken van hun stand. We maken al een aantal jaar gebruik van een stand. Dan heb je ook nog de mogelijkheid eventueel, als je daar comfortabel bij voelt, om op het podium te staan. En de bedrijven bijvoorbeeld te pitchen, dat soort dingen kunnen ook. En alles hangt af van het evenement. Web Summit is vind ik zelf een heel mooi voorbeeld. Maar goed, er zijn ook voorbeelden in Nederland waar je uitstekend naar zo'n evenement kunt.
Ja, klopt. Wil je nog iets vertellen over wat jullie dan aan... Hè? Want tijdens de Web Summit ben je heel veel met mensen aan het praten. Wij hebben ook met elkaar daar contact gemaakt. Dat doe je heel actief. Hè? Waar spreken we af? Dan zien we elkaar even. Een kwartiertje, 20 minuten. En dan, we gaan weer verder. Dat werkt. Ja. Dat werkt heel goed. Wat doe je als je weer terug bent? Want dat is dan de follow-up strategie. Die slaan heel veel mensen over. Maar wat doe jij?
Ja, nou, ik hou überhaupt van tijdens een gesprek meteen een afspraak maken over wat voor follow-up er komt of wanneer. Dus sluit het gesprek niet af met niks, maar wel met wat spreken we af? Wat is nu de vervolg? En als je het zelf niet weet, kun je dat als vraag stellen. Wat spreken we af? Wat gaan we doen? Want anders is het gesprek misschien wel voor niks geweest. Bovendien trouwens, als je zeker op zo'n evenement af gaat spreken, ik denk dat jij dat de afgelopen keer goed deed, ga ergens zitten en laat mensen daar naartoe komen.
Ja, ik heb audiëntie. Aan het druk, jongen. Ja.
Ja. Maar dat is wel goed. Zeker als je een volle agenda hebt. Zeker bij zo'n evenement. Als je eenmaal een plekje hebt, dan kun je er maar beter blijven zitten, zou ik bijna zeggen. En laat ze daar maar komen. Ja. Want dan kunnen mensen in één keer doorlopen. Ongeveer.
Bijna wel.
Ja, maar dat is voor jezelf het rustigste. Want dan kun je zeggen, ik heb hier een tafeltje. Kom hier maar langs of ik zie je daar. Of dat soort dingen. Dus dat een lekker rustige als je het hebt over de follow-up, spreek tijdens het gesprek al wat je afspreekt. Dus vaak wat wij doen, is zeggen, na afloop zeggen wij, na afloop van het evenement, dus bijvoorbeeld volgende week, maar in dit geval vlogen we op vrijdag terug, volgende week hebben we stuur ik een mail of stuur ik deze informatie of plannen we een afspraak in, of wat we dan ook maar als vervolg hebben afgesproken, dat volg je dan maandag, dinsdag, woensdag op.
Ja.
In de dagen, hè?
Ja, klopt.
Dat zijn vaak hele kleine dingen.
Ik wou net zeggen, dit is geen rocket science, hè? Vind ik. En toch, op de een of andere manier doen zo weinig mensen dat.
Maar het voordeel is, als je vraagt, als je het zelf niet weet, wat het vervolg zou moeten zijn, en je stelt de vraag van, god, wat zou het vervolg moeten zijn? Dus wat is wat spreken we af? Dan krijg je daar een antwoord op. En dat is makkelijk, want iemand anders verzint het antwoord van jou. Die zal misschien zeggen, ik mail jou volgende week. En dan hoef je het alleen maar in de gaten te houden. Of, nou ja, misschien moet jij mij even de tarieven toe mailen. Of laten we volgende week even bellen. Dan, het voordeel is, mensen zijn heel consistent. Dus als zij dit toezeggen, of als je dit afspreekt, dan gaat dat volgende keer gebeuren. Dus eigenlijk, zodra je wat doet, je zou er altijd een vervolgactie aan moeten knopen. Ook al is het maar een kleine stap, dan blijft het in ieder geval vooruit gaan. In plaats van dat het dood doet.
Ja, nee, dat klopt. En ik ben daar inderdaad, ik ben er niet naartoe gegaan met het idee, oh, daar zit handel of daar zitten klanten.
Want nee.
Gewoon helemaal niet.
Ander idee.
Maar ik heb wel, ik wist wel dat er best veel Nederlanders zouden zijn op een gegeven moment, hè, ook in die WhatsApp groep, dat ik dacht, ik wil in elk geval interessante mensen ontmoeten die ik weer kan voor de podcast kan vragen. Want ik vind nieuwe inzicht en vers bloed, om het zo te zeggen. Ik vind het leuk, ik vind het interessant. Nou, dat is mega gelukt, dus prima. Weet je, dat is helemaal goed. En wat daar dan weer uitkomt.
Ja, dus je doel heb je gehaald.
Mijn doel heb ik gehaald, ja, absoluut. Ja. Is er nog iets, want wij vliegen door de tijd heen, joh. Het is al, we zitten al over de tijd. Is er nog een laatste tip die je wilt meegeven aan, nou, laat ik gewoon zeggen, aan online ondernemers? Hoe zorgen ze ervoor dat ze dat droomleven van remote work, werken waar je wilt op de wereld. Hoe zorgen zij ervoor dat ze dat kunnen waarmaken? Wat zijn jouw gouden tips daarin?
Ook daarvan kan ik het meer dan één verzinnen. Maar kijk, op een gegeven moment is het... Er is één ding wat mij ergens bijblijft van veel business en life coaches. Eén daarvan is Tony Robbins. Hij is knijt-Amerikaans. Maar ik vind hem wel inspirerend. En hij zegt, if you want the island, you have to burn the boats. Dus ooit hadden wij deden we onze eigen ontwikkeling binnen het bedrijf. En we zagen eigenlijk wel dat er mogelijkheden waren. Toen hadden we nog gewoon een kantoor en hadden we gewoon mensen daar zitten. En toen zagen we eigenlijk al wel dat er mogelijkheden waren dat we die ontwikkeling niet meer zelf hoefden te doen. En dat we volledig eigenlijk op die bemiddeling moesten gaan zitten. Maar je moet wel durven, want je hebt nog handel ergens lopen. Dus ga je die opgeven, ja of nee? Maar als je dat eiland wil, moet je de boten verbranden. Dat is uiteindelijk wat hij zegt. En op het moment dat we dat gedaan hebben, dan heb je geen keuze meer. Want je wil dat eiland hebben. Je gaat daarheen, je staat op dat eiland of je bent er bijna. En dan zorg je dat je dat eiland gaat krijgen. En als je niet meer terug kunt, dan ga je. Dus,
dat klopt. Dan is je focus ook 100% daar. Want er is geen afleiding meer.
Ja. Nee. En er is ook geen weg meer terug. De weg is er niet meer. Dus je kunt niet meer... Weet je, op een gegeven moment hebben we besloten... Oké, gaan we het doen? Ja, we gaan het doen. Oké, dus die klanten hebben we afgestoten. Dat vond niet elke klant even leuk. Of overgedragen aan iemand anders. Dat is dan maar even zo. Maar ik leef niet voor hun. Ik leef voor mezelf. En ik wil... Mijn idee was ooit... Ik wil mijn bedrijf kunnen besturen vanaf mijn telefoon.
Ja.
En dat kan ik. Dat is geen grapje. Het werkt misschien niet altijd even ideaal. Omdat het een klein scherm is. Maar ik heb een opvouwbaar toetsenbord. Ik heb een kleine muis. Die kan ik aansluiten zoals op mijn telefoon. Ik kan mijn telefoon aansluiten op een ander beeldscherm. En dus ik kan letterlijk overal werken vanaf mijn telefoon. Een laptop is misschien wat praktischer. Maar dat was ooit het idee. En je bent er niet in één keer. Maar stap voor stap voor stap. Als je maar weet waar je heen wil. En die kant op koerst. Dan denk ik dat je dat vast moet houden.
Ja, maar die haakt er wel in. If you want an island, you have to burn the boats.
Ja, zo is het.
Ja, dus, wij willen een vrijheidsondernemers-eiland. Zo willen we dat.
Ik beschouw dit als ultieme vrijheid. Want ik bedoel, 's ochtends mijn kinderen kan ik naar school brengen. Ja. Ik sta niet in de file. Ik zie mijn collega's op evenementen of via online videobellen. Ik kan mijn eigen agenda echt wel behoorlijk inbouwen en inplannen. Zo. Dus dat is wel lekker.
Ja, ik ook. Ik heb de kinderen groot, dus ik heb nog veel meer vrijheid dan dat jij hebt, joh. Het is fantastisch. Het is goed.
Wat een leven.
Dank voor dit gesprek. Ja, wat een leven. Ja, maar we hebben het wel zelf gecreëerd. Dat is echt waar.
Zo is het. En dat kan iedereen.
Dat weet ik niet. Als in, ik praat nooit voor iedereen. Maar het is wel een bewust besluit geweest. En met de pieken en de dalen en alles wat erbij hoort. Maar dan komt er een moment dat je denkt, hey, ik zit op mijn eiland. Het gaat hartstikke goed.
Voor je het weet zit je daar dan. Op Gran Canaria.
Voor je het weet zit je daar. Ja, ik heb nog 2 weken en dan moet ik weer naar huis.
Ja.
Nou ja, het komt ook wel weer goed. En volgend jaar kan ik gewoon weer terug, ja, dus dat is weer helemaal goed. Ontzettend dankjewel voor het inkijken in jouw business en hoe je dat gedaan
hebt.
En, ik wens je ontzettend veel succes en wellicht tot ziens bij een volgend evenement.
Yes, nou, hartelijk dank.
Doei doei!
Bedankt voor het luisteren naar de Vrijheidsondernemers Show. Geef de show een review op Apple of Spotify. Als vrijheidsondernemer werk je waar, wanneer en met wie jij wilt. En dat gun ik jou ook. Ik weet dat het kan. En bij de juiste keuzes is vrijheid voor jou ook mogelijk. Dus op jouw vrijheid!